Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, op bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd, van hem die is en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 84, het vijfde en het zesde vers. Lezen uit het heilige evangelie naar Johannes en daarvan het vijftiende hoofdstuk. Ik noem u Johannes 15. Doch doen wij vooraf met de ganse strijdende kerkbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geborene Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen gelijkerwijs de rank. En is verdord en men vergadert ze en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb. En blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod. Dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, dat heb ik u bekend gemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld, dat gij zult heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat, zo wat gij van een vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar al deze dingen zullen zij u doen om mijns naams wil, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien, en beiden, mij en mijn vader gehad. Maar dit geschiedt, opdat het woord vervuld worde, dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder oorzaak gehad. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, den ik u zenden zal van den Vader, namelijk de geest der waarheid, die van den Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want gij zijt van den beginnen met mij geweest.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn zegen. Heren, voor de tweede maal op deze uw dag mogen wij ons scharen rondom de lamp van uw getuigenis. En ook ditmaal begeren wij van u, ach, of u de hemelen scheurde en of u nederkwam. Of het u behaagde om rijkelijk onder ons te wonen zo, dat er in onze harten indrukken werden gevonden van uw hoogheid en majesteit, van uw heerlijkheid en rechtvaardigheid, opdat we ons voor u in de plaats des gebeds hartelijk zouden verootmoedigen en alles aan u belijden wat scheiding maakt tussen u en tussen onze ziel, onze zonden, die wij tegen u bedrijven met gedachten, met woorden en met werken, waardoor we ons het oordeel telkens weer opnieuw waardig maken en ons uw straffen onderwerpen. Of u dat oordeel van ons wil afwentelen, of u er ons bij bepalen wil dat we het alleen niet kunnen dragen, dat we het onszelf niet vergeven kunnen of kwijtschelden, maar dat er maar één weg is om verlost te worden, en dat is het hoofd te buigen, het hart voor u uit te storten, en het aan u te belijden, wat we tegen u misdreven hebben, opdat gij ons genadig zou zijn, en in Christus bloed onze zonde van ons wilde wassen, en ons weer aannemen tot uw geliefde kinderen en erfgenamen. Heren, dat hebben we allemaal nodig, want zonder u kan niemand zalig worden. U zegt, ik ben de weg. De weg tot God en buiten u is er geen weg. Gij zijt het leven die u niet gevonden heeft, die heeft het leven niet. Gij zijt de zaligmaker en in u is al de zaligheid. Heren, u zijt u zo goed om ons dat te vertellen. Er zijn de miljoenen op deze wereld die het niet horen. Er zijn er velen die het niet meer horen en niet meer horen willen. En ons hebben u nu beide een hart gegeven om naar deze plaats te komen. En ook de mogelijkheid om het te mogen horen. Heren, dat het ons dan niet ledig zou laten. Uw woord zal immers nimmer ledig tot u wederkeren. Dat we het niet gewoon zouden worden of eronder zouden verharden. Want dan zegt u zelf van die steden waarin het meest uw krachten geschied waren. Wee u Gorazin, wee u Bethsaida. Zo in Tyrus en Sidon de krachten waar geschiet die in u geschiet zijn. Open u ons hart, Heere, en geef u ons te verstaan de dingen waar we belang bij hebben, eeuwig belang. We zijn vaak zo druk bezig met al dat goed wat allemaal hier blijft, wat we niet mee kunnen nemen als wij dit leven scheiden, wat geen wezenlijke waarde opbrengt voor de eeuwigheid. Heren, ach, u weet het beter dan wij. Binnen 100 jaren zullen we allemaal voor uw troon vergaderd zijn. En dan zullen we allemaal verantwoording hebben afgelegd van ons leven op de aarde. Ach, heren, wat is dan een mens dat u zijner gedenkt. En een mensenkind dat u zich over hem ontfermt. Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen. Doe ons dat zien, omdat we onze pinnen niet te vast zouden slaan. En dat we meer werk zouden maken om zalig te worden dan om rijk te worden naar de tijd. Dat dat eeuwige goed op onze ziel ging wegen. Dat u nog rijkelijk uitdeelt aan een wederhorig kroost. Opdat we ook weten mochten dat onze namen geschreven staan in het boek des levens. En dat de boom van ons leven zijn vrucht zou voortbrengen uit de aard. Heere, geef u ons daartoe het licht van uw geest. We zijn zo afhankelijk daarvan. We menen het vaak zo goed met onszelf. En we denken zo groot en zo hoog van onszelf. Die gestalte van die mensen in Laodicea, die is niet ver van ons. Die dachten ook dat ze rijk waren en verrijkt en dat ze nergens gebrek aan hadden. Maar toen u kwam, toen zei u dat ze blind en naakt en arm waren en dat ze geen gerechtigheid hadden. En dat u op het punt stond om ze uit uw mond te spuwen, omdat ze nergens voor warm te krijgen waren. Ze waren het gewoon geworden. Ze waren het gewoon geworden om te horen van de oordelen die komen over de goddelozen. En van de zegeningen die gij uw volk bereid hebt. Heere, wij hebben ook zulk een hart. Maak u het anders. Vernieuw het. Breng het weer terug tot uw vrezen. Woon u er zelf in. Drijf eruit wat u mishaagt. Heere, wat u ons ook doet. Maar laat ons niet aan onszelf over. Laat ons niet over aan de dwaasheid van ons bedorven hart. Grijp u ons vast als wij u niet grijpen. Verlaat u ons niet als wij u verlaten. Wil u zich van ons niet afwenden als wij ons van u afwenden. O God, houd ons vast als ook onze kinderen. Houd u ze vast door uw woord, bij uw woord. Bind ze aan uw heilige dienst. Geef ze een hart om u te vrezen. Laat ook zij lust hebben om uw naam te beminnen en te dienen en te beleiden in het midden van deze wereld die in het boos ligt. Dan zullen we op de aarde geen roem hebben. Dan zullen we op de aarde gehaat worden. Want het is Sion, niemand vraagt naar hen. Maar dan zullen we toch vrede vinden. Vrede bij God in het dragen van het kruis. En dan is het toch beter smaadheid met u te lijden. Dan is het toch beter met uw verachting onderworpen te zijn. Dan is het toch beter het kruis met u te dragen dan met de wereld verloren te gaan. Wil ook uw dienaar vanavond nabij staan. En geef u hem die vrolijkheid en die innerlijke rust in u. Om uw woord zo te mogen spreken. Dat de doden uw stem zouden horen en leven. En dat uw gunstvolk zich in u verheugen mag. En dat onze ogen de koning in zijn schoonheid zouden mogen aanschouwen. En we zo aan uw hand geleid zouden mogen voortgaan. Vromelijk strijden. Tegen wereld, zonde en duivel wetende, dat straks de uren slaan zal, dat we aan het eind van dit strijdperk zullen mogen worden ontvangen, in de eeuwige tabernakelen, waar we dan voor altoos mogen rusten van al onze arbeid, en mogen ingaan in de vreugde des Heren, om uw aangezicht in gerechtigheid te mogen aanschouwen, en vrolijk te mogen zijn van uw heil. Heere, doe ons daarnaar verlangen, gelijk een wachten naar de morgen, om Jezus wil. Amen. We zingen dan uit de 8e psalm, het 4e, het 5e en het 9e vers.
lieden. Vanavond willen we het woord van God bedienen uit het laatste gedeelte van de 12e zondag van onze Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Dan zegt het antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam beleide en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Deze tekst, deze 32e vraag met het antwoord, spreekt ons dus van het deelgenootschap aan Christus. Twee gedachten willen we nader ontvouwen. Ten eerste willen we letten op de inplanting in Christus door het geloof. Dat staat dus in het begin van het antwoord. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. En dan ten tweede willen we stilstaan bij het vruchtdragen door de Heilige Geest als profeet, priester en koning. Dat staat in het overige gedeelte van het antwoord. Dus het gaat vanavond over het deelgenootschap aan Christus. En dan staan we eerst stil bij de inplanting in Christus door het geloof. En ten tweede bij het vruchtdragen door de Heilige Geest als profeet en priester en koning. In vraag 31 werd namelijk gevraagd, waarom is hij Christus? Waarom is hij gezalfde genaamd? En toen hebben we gezegd, en toen heeft de onderwijzer gezegd, en we hebben het hem nagezegd, omdat hij daartoe van de Vader verordineerd was en door de Heilige Geest toegezalfd om profeet en priester en koning te zijn. En dan moeten we nu eigenlijk verder gaan en zeggen, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd? We hebben het namelijk over het tweede gedeelte, God en zoon en onze verlossing. We hebben het over God, de zoon dus. En u schijnt hier in de tweede vraag van zondag 12, 32e vraag met haar antwoorden, de onderwijzer buiten de orde te zijn. Nu gaat hij ineens spreken over de christen. Hij moet dus eigenlijk verder gaan met Christus, Jezus Christus, Gods één geboren zoon, onze Here. En nu voegt hij daar ineens tussen en nu zullen we het even over u hebben. We hebben het nu over Christus gehad. En straks hebben we het weer over Christus. Maar nu zullen we het even over u hebben. Nu vraag ik even, zomaar even tussendoor. Hoe zit dat eigenlijk met u? Want uw naam is aan hem verbonden. En klopt dat dan? Is uw leven ook met hem verbonden? Komt dat uit? Het schijnt dus alsof we even op een zijspoor raken. Maar toch, nee, naar goddelijke logica, dan klopt het precies. Want wat is Christus zonder een christen? Wat is Jezus zonder zondaar? Wat is de Here zonder kinderen? Wat is de één geboren zoon, als wij ook geen kinderen God zijn? En daarom, het is zeer terecht en het is ons lief. Dat de onderwijzer even opkijkt van zijn onderwijs, van zijn strakke lijn die hij altijd volgt. Dat hij even opkijkt en ons even in het gezicht kijkt, vlak in het gezicht. En ons aanwijst, ons persoonlijk vanavond hier. En zegt, jongens, of nee, nog erger, nog persoonlijker. Want er staat niet, waarom worden wij christenen genaamd? Maar het is nog persoonlijker. Hij vraagt, zeg, waarom word jij? Waarom word jij? En dan heeft hij jou op het oog. Je bent misschien nog maar 6 jaar. Of 7 of 10. of jongens en meisjes, misschien 16. Maar hij heeft in ieder geval jou op het oog. Wanneer hij zegt, zeg, hoe zit dat met jou? Toon jij ook reeds het beeld van Christus? Ben jij ook reeds aan Christus verbonden? Is het ook in jouw leven reeds zo? Dat je Christus werk doet op de aarde. Omdat je met diezelfde geest bedeeld bent. Met andere woorden, het zou ook kunnen zijn dat je wel in de kerk zit. Het zou ook kunnen zijn dat je wel ingeschreven staat in de registers van de kerk. Als christen. Het zou zo kunnen zijn zelfs dat je bij de mensen de naam had van christen te zijn. Maar dan zou het allemaal nog zo kunnen zijn dat je dan toch maar een naam christen was. Een naam christen die niets meer met de christenen gemeen had dan enkel maar de naam. En dat zou wel verschrikkelijk zijn. Dat zou ontstellend erg zijn. Want God ziet naar waarheid in binnenste. God ziet het harte aan. En dan baat onze naam niet. Als we in het gericht voor God staan, dan zal de Heere niet vragen, hoe hebben de mensen u genoemd? En onder welke noemer stond u in de kerkelijke boeken? Maar dan zal hij vragen, kent u Christus? Kent u Christus als uw verlosser, als uw zaligmaker? En doet gij ook zijn werk, zijn arbeid? Is u dat lief en is u dat dierbaar? En ziet u daar naar uit. Daar gaat het tenslotte om. Laat ons dan ons laten onderwijzen. Laat ons laten leiden. Want bij de wijnstok horen de ranken. Het is u straks voorgelezen. En dan, ach nee, dan begrijp ik ook alles niet. Dan staat er ook in dat Johannes 15 veel dat ik echt niet begrijp. Ik begrijp niet hoe dat het kan. In Christus zijn en toch niet in Christus zijn. Ik begrijp niet hoe dat het mogelijk is. Een ranksteen in de wijnstok en toch geen sappen trekken uit de wijnstok. Ik begrijp niet hoe dat het mogelijk is gedoopt zijn en dan toch onbekeerd zijn. Ik begrijp niet hoe dat het mogelijk is ja zeggen, ja hier voor God. Wanneer je geloofsbelijdenis doet. En dan toch met uw hart ver van God en van Christus leven. Dat begrijp ik allemaal niet. En toch begrijp ik het wel. Dat is de vreselijke realiteit der zonde. De vreselijke mogelijkheid. De naam te hebben dat we leven. Maar in wezen dood te zijn. Ach kom. Stel u onder het licht van Gods woord. Mocht God behagen. Om de duisternis van ons hart te doorbreken. En in de nood van ons leven het nodig te hebben. Dat we niet alleen de naam. Maar dat we Christus zelf in ons leven droegen. De lettekenen van Christus. De bediening van Christus. Opdat we zo ook de vruchten van Christus zouden mogen dragen. De naam Christen schijnt het eerst gegeven te zijn. Of schijnt, nee dat is zo, want dat staat in de Bijbel. In Antiochië. Daar werden de mensen, voornamelijk de mensen die uit het heidendom tot het christendom kwamen, voor het eerst christenen genaamd. Het is niet helemaal duidelijk hoe die naam eigenlijk in omloop gekomen is, maar er staat in de Bijbel dat ze daar voor het eerst christenen genaamd werden. Of dat een scheldnaam was aanvankelijk, dat later tot een erenaam geworden is, is mogelijk, maar het juiste hoe weten wij niet. We weten wel dat in het begin van de Nieuwtestamentische kerk, de christenen, door de loutering van de vervolging, weinig naam christenen in hun midden hadden. De kerk was tamelijk zuiver, alhoewel, ook van die dagen weten we, dat er een Ananias was, en dat er een Saphirus was. Een Saphira. Ook van die dagen weten we, dat het niet alles goud was wat er blonk. Maar toch, u kunt het wel begrijpen. Aan de naam Christen. Daar kleefde al gauw de geur van de brandstapel. En van het moordschavot. En van de gevangenis. En van de slavernij. Dus iemand die zei ik ben een christen. die liep direct het risico om in zijn kraag gepakt te worden. Om in de gevangenis gesmeten te worden. Om voor de wilde dieren geworpen te worden. En daarom, u begrijpt wel, in zulke dagen, dan is het geen wilde tijd voor de naam christenen. Dan slinken ze weg, iemand die dan niet oprecht in Christus gelooft, aan Christus verbonden is, in Christus het leven gevonden heeft. Die geeft het prijs, die geeft het op. Die laat zich geen christen noemen, die wil zich geen christen noemen. Maar toen de kerk vrijheid kreeg om haar godsdiensten te oefenen en te openbaren, toen het zelfs een bepaalde eer werd onder de christenkeizers om christen genaamd te worden, toen zijn er velen naamchristenen de kern binnengekomen. En het is sinds die dagen nog niet veel beter geworden. Als we ook nu zien wie zich met de naam van christen siert, de Roomsen, die metterdaad de enige offerander van Christus loochenen, de vrijzinnigen, die van een Christus, die leed en stierf voor de zonde der zijnen, niets willen weten, en die allen, die noemen zich christenen, zelfs ongedoopten, mogen tegenwoordig als christenen worden aangemerkt. Het is dus zaak dat we de betekenis van die naam christen weer even ophalen, opdat we ons niet zouden vergissen. Het is waar, die naam, die is ook van oude tijden af met ere gedragen. Was ook tot grote vreugde dat men zich vroeger heiden geweest zijnde met die naam mocht sieren nadat men de Christus had aangenomen door het geloof. Het is van keizer Theodosius bekend dat hij gezegd heeft: het heeft mij verblijd dat men mij tot keizer gekozen heeft, maar ik stel er meer eer in christen genaamd te mogen worden. En zo zijn er ook door alle tijden heen geweest die naam hebben omgedragen als een dierbaar pand van hetgeen wat God hun geschonken had. Als hier onderwijzer vraagt: waarom wordt gij een christen genaamd? Dan zegt hij dus niet omdat ik gedoopt ben. Dan zegt hij niet omdat ik in de christelijke kerk leef. Dan zegt hij niet omdat ik uit gelovige ouders geboren ben. Dan zegt hij niet omdat ik met het volk van God meeleef. Maar dan zegt hij omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben. Dat zegt hij. Ik ben door het geloof een lidmaat van Christus. En alzo zijn zalving deelachtig. Een lid van Christus. Een deel van Christus. En hoe worden we een deel van Christus? We worden een deel van Christus door het geloof. In de wedergeboden schenkt God ons dat geloof. En dat geloof verenigt ons als een rank met de wijnstok. Plant ons in de wijnstok. In dat geloof, in dat wedergeboren worden, zijn wij, zoals men dat noemt, lijdelijk. Dat wil zeggen, daartoe kan een mens niet verrichten. God neemt de zijne aan uit soevereine liefde, uit eeuwig welbehagen. En dan raapt hij de ene uit de modder van de zonde, en de ander trekt hij als de vrome jongeling tot zich. Maar hij kent de zijne, en door de prediking van zijn woord brengt hij de zijne toe. Door dat geloof waarmee hij ze verbindt aan Jezus Christus. Let dus op, daar moet eerst verbinding zijn met de wijnstok, eer er vruchten aan de rank kunnen groeien. Het is dus niet zo dat ik eerst vruchten kan voortbrengen, waardoor ik door God word aangenomen. Het is dus niet zo dat ik eerst zo goed mogelijk mijn best kan doen, en met dat mijn best doen enige waarde voor God kan verwerven, waardoor hij mij dan eindelijk toch maar aanneemt als een rank en mij in de wijnstok plant. Nee, want Paulus zegt het zeer nadrukkelijk. Het is uit genade en het is niet door de werken. God plant zondaren die hij van hun oude levenswortel afsnijdt in de wijnstok Jezus Christus. Dat doet hij en de diepste bewegingen daarvan die liggen in hemzelf. Die liggen in Gods hart. Die kan ik niet naspeuren. God is soeverein en hij werkt als soeverein. En zo zal hij ook aangebeden worden. Omdat eeuwig welbehagen zal hij geprezen worden. Maar dat welbehagen, dat is niet iets abstracts. Dat is niet iets los van de zaligheid en los van de prediking. En los van het vruchten dragen. Oh nee, beslist niet. Dat staat er altijd in onmiddellijk verband mede. En daarom, als we Christus ingeplant zijn, dan kunnen we dat alleen maar weten uit het vrucht dragen. Uit het vrucht dragen door de Heilige Geest. Er staat nog iets waar we op moeten letten. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en al zo zijn er zalving deelachtig ben. En die zalving, dat is de zalving met de Heilige Geest. Afgeschaduwd onder het Oude Testament, dat heb ik voor 14 dagen gezegd, door die zalfolie, die kostelijke zalfolie. Wij hebben nu die zalfolie niet meer nodig, want we hebben de Heilige Geest ontvangen. En nu die Heilige Geest, die wordt door God gegeven, wanneer hij een zondaar het geloof schenkt. In de wedergeboorte dus, moet u goed vasthouden. In de eerste plaats tegen de Pinkstergemeenten, die van een schenking des Heilige Geestes bazelen, nadat men zo lange tijd reeds op de weg des levens zou zijn, als een aparte daad, die de een wel ontvangt en de ander niet ontvangt, de een 10 jaar na zijn bekering en de andere 20 jaar, en anderzijds ook tegen mensen onder ons, die ik even goed hoor bazelen, van een ontvangen van de Heilige Geest, nadat ze dit of dat ervaren hebben, nadat ze zoveel of zoveel jaren op de weg des levens zijn. De wonderlijkste verhalen worden er over die schenking des Heilige Geestes onder elkaar verteld. Alsof die Heilige Geest geschonken zou worden nadat de ziel met God verzoend is in de offerande van de Heer Jezus Christus. Alsof het dan een aparte daad zou zijn dat ze dan ook de Heilige Geest nog eens ontvangen. Voor zulke onzin is er in het woord van God geen plaats. Ook de onderwijzer is zuiver bijbels als hij zegt, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo, dus gelijk daarmee opgaande, daaraan gekoppeld, door die geest gewerkt en alzo zijn er zalving die lastig ben. Dus, als ik een lid van Christus ben, dan heb ik ook de Heilige Geest ontvangen. Als ik een lid van Christus ben, ben ik ook een gezalfde door de Heilige Geest. Of ik ben niet gezalfd met de Heilige Geest, maar dan ben ik ook geen lid van Christus. Dan sta ik nog voor eigen rekening. Dan trek ik nog sappen uit de oude levenswortel. Die twee eenheid, hier genoemd, is bijbels. Daar moeten we op letten. Christus ingeplant door het geloof en u gezalfd met de Heilige Geest. Dat wil dus zeggen, ik ben ook ambtsdrager geworden. Alle mensen onder het Nieuwe Testament die Christus ingeplant zijn, zijn ambtsdrager. Of dat het nu een kind is van 6 jaar, of dat het nu een vrouw is die niet leren mag in de gemeente. Ze zijn toch allemaal ambtsdrager. In Christus is nog man, nog vrouw, nog dienstbare, nog vrije. Het zijn allemaal ambtsdragers. De kerk is een vergadering van dienaren en dienaressen, die allemaal een ambt bekleden. En dat ambt, dat hebben we niet van onszelf aangenomen, een ambt. Dat krijg je, dat wordt je vergund, dat ontvang je. Zo hebben ook al Gods kinderen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, iedereen die de Heere vreest, die heeft van God een ambt ontvangen. Die heeft een plaats gekregen in Gods kerk als ambtsdrager. En dat is zeer belangrijk. Dat is nog veel belangrijker dan dat je dominee bent, of ouderling, of diaken. Dat zijn ook ambtsdragers. Maar die dragen maar het bijzondere ambt. Dat gaat straks weg. Dat vervalt. Dat bijzondere ambt van dominee, of ouderling, of diaken, dat is maar om uw ambt, om dat ambt aller gelovigen, tot ontplooiing te brengen. Dus, tenslotte dan gaat het om dat ambt aller gelovigen, om die zalving met en van Christus, door de Heilige Geest. Daar gaat het om, dat is het voornaamste. Al ben je dan op de aarde nooit diaken of ouderling geweest, of doom, dat is allemaal niet belangrijk. Maar als je dat ambt maar bekleedt, want zonder dat ambt kan je niet zalig worden, dat is het belangrijkste. Dat andere valt weg, maar dat blijft ook. Als de hemel en de aarde voorbij gegaan is, dan blijft dat ambt ook. Dat ambt waar we nu over spreken. Dat dus kinderen en vrouwen en mannen gelijk hebben. Alle die Christus ingeplant zijn. Allemaal zijn we dienaren door de Heilige Geest daartoe gezalfd. En hoe weet ik dat? Nou, hoe weet ik nu of ik die Heilige Geest ontvangen heb? Hoe weet ik nu of ik Christus ben ingeplant? Nou, ik heb het gezegd en ik kom aan dat punt om het nu verder te verklaren. Dat kunt u hieraan weten. Dan zult u dat in uw leven openbaren. Het is ondoenlijk om in de hemel op te klimmen en om in het boek des levens te lezen. Dat is ondoenlijk. Het is ondoenlijk om in uw eigen hart te gaan speuren naar de verborgen gronden waarin dat geloof geplant is, of waar het uit voortvloeit. Het is onmogelijk om dat geloof bij uzelf te constateren, zonder dat u de vrucht in aanmerking neemt. Want dat geloof, dat wordt alleen maar geopenbaard in de vrucht. U kunt nooit weten een gelovige te zijn, als u nimmer geloof hebt. Onthoud dat goed. Want u weet het, daar zijn ook kerken die zeggen, ja, maar je moet maar veronderstellen dat je allemaal tot de gelovigen behoort. Ook al heb je dan nog nooit geloofd, dan moet je toch maar van jezelf denken dat je een gelovige bent. Daar gaat de schrift ons niet in voor. De schrift zegt ons duidelijk dat de boom aan zijn vrucht gekend wordt. En wij mogen ons niet bedriegen met de schijn. Als we geen vruchten openbaren van het nieuwe leven, van de gemeenschap met Christus, dan moeten we van onszelf besluiten dat we nog geen nieuw leven hebben. En dan moeten we ons haasten om dat nieuwe leven te mogen verkrijgen. Want het is nog te krijgen. Ook voor degene die het nog niet hebben. Voor degene die nog geen ambtsdrager zijn in deze zin. En u heeft God aan ieder die hij als een rank in de wijnstok in en die hij als een soldaat in zijn leger opneemt. Ik zeg, voor ieder heeft hij een bepaalde taak en een bepaalde plaats. Niemand kan in het leger van Christus, in de militia Christi, gemist worden. Ik zeg niemand. In een geordend leger kan niemand gemist worden. Daar zijn de stootroepen nodig, daar zijn de officieren nodig, maar daar is evengoed de kop nodig en de schoenmaker. Want wat zou een leger zonder de zulken? En ze hebben allemaal hun eigen plaats. Dat leger kan iets zonder officier, maar dat kan evenmin zonder man die het eten bereidt. Ze hebben allemaal hun eigen plaats en hun eigen taak. En ze zijn allemaal als een radertje in dat grote werk, dat grote machtige werk. Of het nu een jongeling Samuel is, de Heere roept hem tot zijn dienst. Of het nu een meisje is, dat als een arm slavinnetje in het huis van Naaman bezig is, om de kamers van mevrouw Naaman schoon te maken, ook zij heeft een taak. En als ze hoort dat Naaman haar heer in nood is, dan zegt ze, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet, die de Samaria is, want dan zou die hem van zijn melaatheid genezen, ontledigen. Ook zij had een taak, hoor u wel? Ze was zendelingen, hoewel nog maar een heel jong meisje in een vreemd land. Of dat het nu een vreemde Rut is, die pas bij de kerk gekomen is, om onder de schaduw van de God van Israël te schuilen, of dat het nu een oude Naomi is, die van de gangen God afweet. Ze hebben allemaal hun plaats. Of het nu een Jeremia is, die met hemelslicht begiftigd is. om profeet te zijn in het midden van de duistere tijden? Of het nu maar een arme slaaf is als Ebed-Melech, de moorman? Ook hij heeft een dag, want Jeremia zou gestorven zijn als die moor niet geleefd had, die verachte moor. Weet u wel, die man die verlof vroeg van een koning toen Jeremia in de kuil zat. En de koning zei tegen hem, dat is goed, haal Jeremia maar uit de kuil. En u weet wel, die man die ging eerst naar een van de kelders van koningspaleis om wat vodden daar vandaan te halen die hij afliet in de kuil. Ja, ik denk daar nu aan. Ik hoor dus een dominee zeggen, die zegt, ach, tegenwoordig, ze naaien de mensen maar okselen onder de armen. Nou kan dat natuurlijk niet, maar die goede man die bedoelde, ze naaien hem maar kussens onder de armen, want die okselen die zitten er al, die hoef je niet onder te naaien. En daar bedoelt men dan mee, ach ja, men draait de mensen maar een rat voor de ogen. Ik dacht, arme man, ik wou dat jij een hele zak lorren meegebracht had naar de kerk, van die lappen, om onder de okselen van die arme Jeremias te naaien, om ze uit de modder op te trekken. Dat was een goede daad wat die man deed. Want de Heere zegt, hij zal zijn ziel als een buiter uithalen, omdat hij mijn knecht Jeremia uit de kou getrokken heeft. Dat was een christelijke daad van die zwarte moordman. En zo hoop ik dat er ook onder ons velen zijn die die taak verstaan van Ebed-Melech, om ook Gods knechten te ondersteunen als het moeilijk hebben, als in de duisternis zitten. Ook dat is een taak. En dan hoeft u niet aan de voorkant te strijden. Dan hoeft u niet bij de stootroepen te behoren. Dan kunt u ook maar zo'n eenvoudige dienaar zijn. Of zo'n eenvoudig dienstmeisje. Of zo'n mens zijn die nou ja, aan de achterkant werkt. We timmeren nu eenmaal niet allemaal aan de weg. Dat hoeft ook niet. Dat machtige leger dat moet draaien. En God geeft ons een plaats. Nu, zo hebben we dan ieder een plaats van God ontvangen. Indien de Christus ingelijfd zijn. En nu zegt u natuurlijk, ja, maar nu komt het erop aan voor mij, want daar zit ik nu zo naar te zoeken. Hoe kan ik nu weten of ik een dienaar van God ben? Een dienares? Of ik nu Christus ingeplant ben? Of ik nu de Heilige Geest deelachtig ben? Of ik nu dat nieuwe leven oprecht ben? Nu, dan moet u goed luisteren. Daar staat, en alzo zijn het zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam beleiden. En dan verder, en mijzelf tot een levend dankoffer offeren, en met een goede conscientie strijden. Drie dingen dus. Profeet, priester en koning. Daar hebben we het 14 dagen terug ook over gehad. Toen hadden we het over de ambten van Christus. En nu over de ambten van de christen. Waarom wordt een christen genaamd? Nou, in de eerste plaats dus omdat Christus ingeplant. Ik heb deel aan Christus gekregen uit genade. Door de Heilige Geest gezalfd. En hoe kan ik dat nu weten? Nou hier. Ik ga zijn naam beleiden. Opdat ik zijn naam beleiden. Luister goed. Er zijn mensen. Bij allerlei groepen. En extase gebracht. Om getuigenis te geven. Ja, dan wordt er geroepen, kom hier, wie wil er een getuigenis geven? En dan komen ze, 2, 3, 5, 10. En ze komen voor het podium, en ze komen op de zondagsbank. En ze moeten getuigenis geven. En waarvan geven ze dan getuigenis? Dan geven ze getuigenis van hunzelf. Van hetgeen wat zij zijn, beleefd hebben, geworden zijn. Maar hier staat heel eenvoudig, nee, ik moet geen getuigenis van mijzelf geven. Ik moet getuigenis van hem geven. Ik moet zijn naam beleiden. En beleiden, dat betekent ten diepste hetzelfde spreken. Naspreken. Ik moet dus hetzelfde gaan zeggen wat God zegt. Dat is zijn naam beleiden. En dat bestaat in de eerste plaats dan nog niet in het hart oproepen van leven koning Jezus, maar dat bestaat in de eerste plaats in het als arm, verloren, hulpeloos zondaar God nagaan spreken. Dat is ook zijn naam beleiden. Zijn naam beleiden, wanneer ik eerst in het verborgene hetzelfde wet spreken als wat God zegt. Wat God zegt van zichzelf. Ik ben te rein van ogen dan dat ik het kwade zal aanschouwen. Dan ga ik in het verborgene en dan zeg ik amen. Gij zijt te rein van ogen dan dat gij het kwade zou aanschouwen. Dat God naam beleid. Dat heeft misschien niemand gehoord, maar God wel. Dat is de naam beleiden. Zo begint het beleiden van de naam van God. Zo gaan we hetzelfde spreken als wat God van zichzelf gesproken heeft. Onthoud dat goed. Want het zou kunnen zijn dat er hier mensen in de kerk zitten die zeggen, ja zie je wel, dan ben ik niet met de Heilige Geest gezalfd. Want ik heb er nog nooit vooruit durven komen. Ik heb nog nooit openlijk met een mens hierover durven spreken. Ik heb nog nooit een preekje durven houden tegen die of tegen die of tegen die. En nou ja, dat kan het ook niet waar zijn, want hier staat zijn naam beleid. Maar let dan op, dat betekent dus in de eerste plaats hetzelfde gaan zeggen als wat God zegt. Net als hij gaat spreken, het hem na zegt. Dat is zijn naam beleid. En dat begint altijd in de binnenkamer. Dat begint tussen God en tussen onze ziel. En oh, het is waar. Oh, dan is het zo groot. Dan is het zo noodzakelijk dat het er ook uitkomt. Dat het ook naar buiten komt. Dat God ook verheerlijkt wordt naar buiten in ons leven. Dat is zo noodzakelijk. Daartoe dringt God u toch zo aan. Want hij zegt, gij zijt mijn getuige dat ik God ben. Als deze zwegen, dan zouden de stenen spreken, zeg. Maar hier begint. En als het hier niet begonnen is, dan kunt u misschien wel een grote mond hebben. En dan kunt u misschien wel ontzaggelijk veel vertellen. Maar dan is er geen wortel in uzelf. Dan ligt er geen fundament. Dan gaat het niet uit van die verlichting des Heilige Geestes. En dan zal het vroeg of laat toch als een kaartenhuis in elkaar storten. Maar zo het hier begint, zo die belijdenis begint voor God in het verborgen, dan heeft die belijdenis een wortel. Hetzelfde zegt. En om nu te belijden, moeten we natuurlijk, want dat is een profetische taak, moeten we natuurlijk eerst luisteren. Want die profeten die gingen maar niet zomaar wat uit hun eigen babbelen. Die gingen maar niet wat naspreken wat ze van die en van die en van die eens gehoord hadden. En zoals ze dachten dat het misschien wel zijn zou. Maar die profeten die konden zeggen, al zo zegt de Heer. Die hadden eerst geluisterd. En een echte profeet, die heeft eerst geluisterd. Ik zal horen wat de Heer spreken zal. Geluisterd, dat moet je in de stilte doen. Luisteren, dat moet je voor je ledikant doen. Op je slaapkamer, of in het verborgen. Of ergens op je werk waar je alleen bent. Dan moet je luisteren. Luisteren, dat kan je niet in het rumoer. Luisteren, dan moet het stil voor zijn. Dan moet je je ziel stil zetten. Tot God. En moet je luisteren. Luisteren wat de Heer spreekt. Luisteren, al lezende in de Bijbel. Luisterende, met gevouwen handen. En met je ogen naar het gebergte heen gewend. In het gebed, in het lezen, in het zitten in Gods huis, luisteren. En als dan die naam van God betekenis voor je krijgt, als je dan door die werking des Heilige Geestes enige waarde gaat zien in God, en enige heerlijkheid in dat land dat de zonde der wereld wegneemt, als die naam van God zich openbaart in je leven, in zijn majesteit en in zijn glans, in zijn vlekkeloosheid en in zijn heiligheid, dan krimp je er onderweg. Dan roep je het uit, ach wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Maar dan komt er anderzijds ook een sterk verlangen, om van die naam te mogen horen. Om van die naam te mogen horen, die Gods naam in zijn hart heeft horen uitroepen, die zou je niet meer missen in het huis van God, tenzij dan dat hij wettig verhinderd is. Die hoef je niet meer aan te dringen om de knieën te buigen. Die zal je vinden daar waar het vrome volk vergaderd is. Die krijgen een lust en liefde tot een dienst van God. die zijn naam beleiden, die leren luisteren. We hebben er straks van gezongen bij het begin van de dienst. Liever, liever een dorpelwachter, heren. Een dorpelwachter in uw huis, dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Waarom? Wel, in Gods huis, daar klinkt die naam, die zoete naam. Die naam van Jezus, die een olie is voor het hart. Die naam. En die naam, die wordt groot. En als we geluisterd hebben, als we die naam hebben gehoord, als ons de snaren van onze ziel zijn gaan trillen op die ene naam, dan krijgen we ook een begeerte om van die naam te mogen stamelen naar buiten. Dan zegt die moordenaar, die daar in Christus werd ingeplant, en die daar de naam van de koning der Joden tot zijn ziel hoorde ruisen, die zegt, en vreest gij ook God niet, daar in hetzelfde oordeel zijn. En wij ontvangen toch strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets zo behoorlijks gedaan. Daar heb je iemand die de naam belegt. Dat kan soms heel eenvoudig in een gesprek. Zoals deze moordenaar. Dat je tot je vriend of tot je vriendin zegt, ach joh, laten we niet verder gaan op die weg van het verderf. Want God is goed en we hebben zo lang tegen hem gezondigd. Kom, laat ons wederkeren naar de Heere. Laat ons niet langer tegen de Heere zondigen. Dat is het beleiden van de naam van God als gevolg van het luisteren naar de stem van God. O, hoe gelukzalig zijn ze die zo zijn naam gaan beleiden. En dan zijn er wel eens tijden dat ze niet van zwijgen kunnen. Dan zijn er wel eens tijden dat ze naar hun vrienden toe gaan. Maar er zijn ook wel eens tijden dat ze van moeten spreken tot hun vijand. En vreest gij ook God niet. Man, waarom vloek je? Heeft God je zoveel kwaad gedaan? Ik kan het niet hebben, want ik heb zijn naam gehoord. En die naam die is heilig. En die naam die is groot. En die naam die is goed. Dat is zijn naam beleiden, zie je? Daar hoef je dus geen dominee voor te zijn. Als je maar ambtsdrager bent. Ambtsdrager. Verlicht door de geest. Christus ingeplant. En dan kan het niet anders. Nou, is dat nou de lust van uw hart? Is dat beginsel? Ik zal enkel het beginsel maar noemen, want ik moet verder. Is dat nou het beginsel van je leven? Nee, dan ben je geen marktkramer met je bekering. Want dan kan het zijn dat je anderhalf uur over je bekering bezig bent, zonder dat je de naam genoemd hebt. Dan heb je nog nooit die dierbare naam genoemd, die naam van Jezus. Begrijp je? Dan heb je nog nooit gezegd dat uw hoop op hem is, omdat hij in het verderf ten onder ging in uw plaats. Daar komt het op aan. Dat je zijn naam noemt, en dan is dat nog zo zwak. Al is dat nog zo gebrek. Al zou je dan van jezelf niks durven zeggen, als je dan maar wat van die naam zegt. Want daar gaat het om. De naam beleiden. Daar gaat het om. Dan komt het verder hier helemaal niet te sprake. Alleen zijn naam beleid. En mijzelf staat het tot een levend dankoffer. Hem offeren, dat is de priesterlijke bediening. Mijzelf. Dus hier staat niet iets van mij of het mijne, maar hier staat mijzelf. Ja, dan komt het dus niet op je geld aan, dan gaat het er niet over. Ik heb veel voor de dienst van God over. Nee, dan komt het op u. Niet of u een offer brengt, maar of u uzelf offert als een levend dankoffer. En dan gaat dat niet zonder uw gaven en dan gaat dat niet zonder al hetgene wat u van God gekregen hebt als rentmeester. Want dan zou ik daaruit moeten concluderen dat het met die zelfovergaven ook niet klopt. Begrijp ik? Want aan de vruchten zult u ze kennen. Maar toch in de eerste plaats. Mezelf tot een levend dankoffer, hem offeren. Weer toekomen aan onze bestemming. Dat is hier op aarde in de eerste plaats smaakheid lijkt. Slachtschaap zijn. Dat betekent het hier in de eerste plaats. Hier op aarde met hem lijden. Want hier wordt de wereld overwonnen door het buigen, door het ten offer geven, door het je rug tot een brug geven, zoals Christus de duivel overwonnen heeft door zichzelf te geven. Daar wordt hier de wereld mee overwonnen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, die geest van Christus. Die Christus in ons leven verheerlijkt. En dan gaan we net als Christus het hoofd buigen. Als we gescholden worden, niet wedergelden. En als we leed gedaan worden, niet dreigen. Dan gaan we zijn voetstappen drukken. Dan gaan we onszelf als een levend dankoffer hem opofferen. Dan houden we in alles hem maar op het oog. En als dan de mensen ons smaadheid aandoen, dan zeggen we, Heere, mag ik smaadheid leiden om uw naam? Mag ik dat? Word ik daartoe waardig gekeurd, Heere, om smaadheid te leiden? Hem tot een levend dankoffer offeren. Een priester moet niet alleen de offerande brengen. De grote priester moest niet alleen zichzelf offeren, maar die moest ook bidden. Bidden en zegenen, dat hoort ook tot onze taak. Bidden en zegenen. Bidden voor onze vader of voor onze moeder die ziek is, of nog onbekeerd. Bidden voor onze kinderen, ja, maar nog veel verder. Bidden voor onze vijanden. Bidden voor degene die ons smaadheid aandoet en voor degene die ons vervolgen. En voor degene die niks van ons geloven. En voor degene die met ons spotten. Bidden ook voor de zulke. Daarin komt het priesterlijk hart openbaar. Als ik Christus gebed gehoord heb. Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Dan kan ik ook bidden. Dan kan ik ook bidden voor mensen die me smaadheid aandoen. Ze hebben zijn handen en zijn voeten doorgeraakt. En toch vervloekt hij ze niet. En toch telgt hij ze niet uit van de aarde. Maar hij zegt, Vader, vergeef het hem. Dat heeft hij ons geleerd. Priester te zijn, ons te offeren, te bidden, maar ook te zegenen. Met een priesterlijk hart, de zegenen, te zegenen, de zegeningen van hem, die in het braambod woont, te zegenen, wat op zijn zegening was. Te vertroosten, de verslagenen van hart, met de woorden des levens, eeuwig, van het eeuwige evangelie. Goede uitdelers te zijn van de genadegave Gods aan degene die de zegen behoeven. Dat hoort ook tot de taak van Gods volk, van de ambtsdrager. En dan tenslotte staat er, en met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaal in eeuwige heerlijkheid met hem over alle schepselen regeren. Daarvan willen we tot slot nog een enkel woord zeggen. Maar we willen eerst zingen uit Psalm 68, het zesde en het zevende vers. Ten slotte, waarom wordt geen christen genaamd? Ik ben ook koning. Christus ingeplant en gezalfd met de Heilige Geest om koning te zijn. En met een vrije en goede conscientie in dit leven. Tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Dus in deze bedeling, aan deze zijde van het graf, dan is het nog strijden, straks eeuwig triomfeert. Hier strijden dus. O, denk er goed aan. Nee, niet strijden in een burgeroorlog. Niet tegen elkaar strijden, geliefde christenen. Niet tegen elkaar strijden, hoort u. Want dan moet u als priester voor elkaar bidden. En ook de gevallenen, die nu veelzins voorwerp van gesprek zijn. Ze moeten voorwerp van gebed zijn. En dan als koning strijden. In deze wereld. Tegen de zonde. Tegen de duivel. Tegen ons eigen ik. Strijden. Denk er goed aan. De soldaten van Christus. Dat zijn geen paradesoldaten. Die hebben geen gala uniform aan. Ja, er zijn er wel eens die denken. Met een grote pluim op de hoed. En met een slaande trom. Nee. Hier op aarde. Dan zijn het soldaten te velden. Dan zijn het soldaten aan het front. Dan zijn het soldaten die, ach, die meer in de loopgraven zitten. En in de tirailleurputten. Die meer bezoedeld zijn van de kruiddamp waar ze de tranen van in de ogen hebben. Geschamd en geschaafd en vermoeid. Moeder staat er, maar nogthans vervolgende. Gelijk het leger van Gideon, wel op weg naar de overwinning, maar hierop uiden nog steeds in de strijd. Nee, geen gala uniform, geen deftig pakje als deze bekeerde man en die bekeerde vrouw, voor wie ieder bang, maar een soldaat, die desnoods in de loopgraven alleen de strijd blijft strijden. Zo strijden de strijders die Christus zijn ingeplant. Nee, daar is geen plek. Daar is geen plaats voor een leger van toeschouwers. Die de soldaten gadeslaan. Die er op het slagveld aan het strijden zijn. Daar is geen plaats, zeg ik, voor toeschouwers. Het is niet zo. Dat u veilig aan de kant kunt blijven staan. En zeggen, jongen, kijk, die is worstel. En wat heeft hier toch benauwd? En wat zit hier toch in de put? U moet zelf in die strijd gewikkeld worden. In die strijd met uzelf. In die strijd met uw zonde. Die gevoel dat in u zijn. Niet als een slappeling zeggen. Ach, mocht ik er nog eens van verlost worden. Maar de strijd daarmee aanbinden. En dan zult u het ervaren. Dat u de overwinning nimmer behalen kunt. Dan zult u het ervaren. Telkens weer. Dat u de strijd niet volbrengen kunt. Dat uw krachten u bezwijken. Dat uw hoofd zit als bedolven in de golven. Van uw ongerechtigheid. Maar dan zal die koning heerlijk worden. Voor alle stervende. Voor alle moedelozen. Voor al degenen die geen helper hebben. Voor al degenen die voorwaarts moeten. En niet voorwaarts kunnen. Omdat ze geen krachten meer hebben. Wordt Jezus zo dierbaar. Christus. Die in het vuur van Gods verbogenheid. Staande bleef. Toen hem handen en voeten werden door graven. Het niet gewonnen had. Toen de Satan tegen hem opstond en God zijn aangezicht verborg. Toch voelt geen zeggende van hem. Zal ik de drinkbeker niet drinken die gij me op de hand gezet hebt. En voelt geen tot de eeuwige overwinning. O, voor de zulke krijgt het zo'n waarde. Dat hij de banier draagt boven 10.000. Als ze dan hier op het slagveld nog maar eens even de banier mogen zien schitteren. In de handen van die grote held, dan weten ze, de banier staat nog. En zolang Jezus nog leeft, zal ik niet sterven. Zolang er nog een Christus is aan het vaders rechterhand, dan zullen de vijanden me niet ten dode treffen. Dan mogen het hier gaan, geschaapt, geschampt, met veel verdriet, met veel moeite en veel zorgen, dwars door de modder, door het slijk van deze aarde. Maar dan gaat het toch naar de eeuwige overwinning. De eeuwige overwinning, dat heeft Christus beloofd. Hier staat het. met een vrije en goede conscientie tegen zonde en duivel te strijden. En dan komt het. En hiernamaal. Oh, dat is zo spoedig, want het leven is een damp. Hiernamaal. Misschien vannacht al. Misschien morgen al. Telkens weer zien we dan hier, dan daar. Hiernamaal. Een ogenblik, een schrede tussen mij en tussen de dood. Mijn leven een handbreed. Oh, hoe gelukzalig is hij. Die hier heeft leren strijden achter de bloed en kruis van hier. Van koning Jezus en hiernamaal. Wie weet hoe spoedig. In eeuwige heerlijkheid met hem. Met hem, hoort u dat? Oh, ik zou het niet durven zeggen, als het hier niet stond. Ik zou nog wel durven zeggen, onder hem. Maar hier staat met hem. Jezus en ik. Ik en Jezus, wij samen in de troon van God. Met alle die een even dierbaar geloof met hem ontvangt, met ons ontvangen. Met Abraham, met Isaac en Jacob. En al die strijders op leven en dood. Met hem. De rij der gezaligen. Onze oudste broeder aan onze zijde. Met hem over alle schepselen regeert. Dan zal de aarde in haar oude glorie, in haar nieuwe glorie worden hersteld. En dan zal de oprechte over hen heersen in die morgenstond. Met hem, met Jezus Christus, eeuwig, eeuwig, eeuwig regeren. Daar zal niemand achterblijven van die ware strijders. Geen gewonden, geen stervende, want een iegelijk van hen zal verschijnen. Voor God in Sion. En daar wordt de buit gedeeld. En de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand schoon niet mee uitgetogen. Zulke kunnen er hier vanavond ook zijn. Die zeggen, o God, waar heb ik gestreden voor de eer van uw naam. En die toch een hartelijke lust en liefde hebben. Dat die naam van God verhoogd worden. Dat de zonde ten onder liggen en Christus koning zijn naam. Klep u erom vast. De buit van het overwonnen land. Uw zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Ze zullen met ons, we zullen samen met hen, aan Christus zijde regeren, over alle schepselen, wanneer geen zon en geen maan meer zijn zal, maar Christus ons licht zal zijn, en als eeuwige triomfator, met de grote priesterkoning, een reine hoed op onze hoofden zullen ontvangen. En met de gouden kroon der heerlijkheid eeuwig het nieuw Jeruzalem zullen doorwandelen. Amen. Heren, dat is het deel wat u weggelegd hebt voor degene die u vrezen. Hoe groot is dat goed? Heren Jezus Christus, breng het thuis, pas het toe in ons hart. Dat is het grootste geschenk wat u een zondaar geven kunt. Al het andere vergaat. Dat blijft als de wereld vergaan. Dat blijft. Dwars door het gericht, dat blijft als u komt op de wolken des hemels. Doe ons het zoeken terwijl het te verkrijgen is. Ga u met ons de week in, Heere. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor de zonde die ons overal altijd omringen. Die in ons zijn, werp ons eigen ik ten neder. En doe ons gewillige dienst. Net te zijn van koning Jezus, gedurig vragende Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Zegen u ons en ook onze kindertjes. Zegen ze, Heere, op de scholen. Zegen ze op de catechisatie. Zegen ze op de verenigingen, opdat ze uw woord zouden lief krijgen als een lamp voor hun voet en een licht op hun pad. Zegen u degene die ge over hen gesteld hebt om het onderwijs te geven. Schenk ons samen uw heilige geest, opdat uw koninkrijk met kracht mogen komen en Satans rijk werden nedergeworpen, getrouwe, barmhartige God, wij smeken het van u, om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 52, het zevende vers.
Waar was u trouwen?
aangelieten, althans heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.